Ik wil graag iets lezen uit de brief van Paulus aan Titus. Die vindt u in het Nieuwe Testament, tamelijk achteraan, vlak voor de veel grotere brief aan de Hebreeën. Titus. Uit Titus 3, de versen 3 tot en met 8. En het is al geprojecteerd, dus je kunt het meelezen, je kunt natuurlijk ook je Bijbel pakken. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered. Niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Deze boodschap is betrouwbaar. En, schrijft Paulus aan Titus, ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt. Paulus schrijft een brief aan Titus. Waarom doet hij dat? En wat leren wij daarvan voor ons eigen leven? Laten we even kijken naar een kaartje, dan weten we een beetje waar we het over hebben. Je ziet hier, vooral aan de onderkant, het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Met daaromheen een aantal bekende landen. Hier ligt Israël, Syrië, Turkije, vroeger Azië. Hier Griekenland, met hier Korinthe. Hier. En hier ligt Kreta. Dat is het eiland waar het in de preek over gaat. Dan heb je een beetje een idee waar we zitten, geografisch gezien. Het mag weg. Paulus is bezorgd over de gemeenten op Kreta. Hij laat Titus daarachter nadat ze daar een tijd lang samen hebben gewerkt en er een aantal gemeenten is ontstaan. Titus is een jonge man van Griekse afkomst. Hij is door de dienst van Paulus tot geloof gekomen en een trouwe medewerker. Nu moet Titus daar op Kreta het werk alleen voortzetten. En Paulus wil dat hij daar de gezonde leer brengt. Niet iets anders. De gezonde leer. Het evangelie zoals hij het hem geleerd heeft. Naast een aantal praktische aanwijzingen reikt hij hem in het kort de hoofdzaken van het evangelie aan. Dat lezen we in dit gedeelte. Het evangelie in een notendop. Voor ons misschien een mooie opfrisser. Hij wil dat Titus daarvan doordrongen is. Er met overtuiging over spreekt. Doen wij dat ook? Het kwam net al naar voren in de zangdienst. Hoe komt het dat Paulus bezorgd is? Het is een positieve bezorgdheid, niet uit angst. Paulus heeft God en de gemeenten die zijn ontstaan van harte lief. Op weg naar Damascus, waar hij gelovigen gevangen wil nemen, ontmoet hij Jezus in een visioen. Hij komt tot bekering. De schellen vallen hem van de ogen. En Jezus zegt, jij bent bij uitstek de man om het evangelie aan de heidenen te gaan verkondigen. Zie Handelingen 9. En Paulus doet dat op zijn zendingsreizen. Overal ontstaan gemeenten. Hij heeft een enorme passie voor dit werk. En een niet aflatende zorg voor de gemeente van Jezus Christus. Dat is zijn missie. Daar gaat hij voor. En daar heeft hij alles voor over. In zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft hij, dat kun je nagaan, ik heb gevangen gezeten, lijfstraffen ondergaan, ben vaak in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft, 3 maal met stokslagen, 1 maal met stenen bekogeld en ik heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten nog buiten beschouwing. Die komt er dus nog bij. Dit is geen sinecure wat hij hier allemaal opnoemt. En de vraag is, wat heb ik ervoor over? Wat heb jij ervoor over? Willen wij er ook voor gaan, koste wat het kost? Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven om ons tot zijn volk te maken. Paulus uit zijn bezorgdheid over de gemeenten op Kreta in deze brief. Hij wil Titus bemoedigen en versterken in zijn geloof. Paulus weet dat de gemeenten op Kreta worden bedreigd. Het geestelijke klimaat is er moeilijk. Boze geesten hebben het ervoor te zeggen. Die houden mensen gevangen in slechtheid en kwaadaardigheid. De Cretenzen staan bekend om hun immoraliteit en leugenachtigheid. Een van hun eigen leiders zegt dat het onverbeterlijke leugenaars zijn. Gemene beesten, vatzige vreters. Het zal je maar gezegd worden. Er zijn ook Joden die de gelovigen onder de Joodse wet willen brengen. Zij willen dat de gelovigen zich naar Joods gebruik laten besnijden en dat ze de reinigings- en spijswetten houden. Maar heidenen die tot geloof komen, worden geen Jood, maar christen. Paulus wil dat Titus hier krachtig tegen optreedt, want het is in strijd met het evangelie van genade. Hij wil niet dat daar afbreuk aan wordt gedaan, want het is een unieke boodschap die een nieuw tijdperk inluidt. Genade is een onverdiende gunst. Als jongetje vocht ik wel eens met andere jongens, of zomaar voor de gein, met vriendjes. Degene die dan onder kwam te liggen, moest om vrij te komen genade roepen. Deed hij dat niet, dan bleef hij gevangen. Dat kon soms lang duren. Je wilde niet afhankelijk zijn van de gunst van die ander. Je wilde jezelf bevrijden door te vechten. Je wilde het zelf doen. Dat is vaak het probleem van mensen. Het aanbod van Gods genade aanvaarden. Ze willen het liever zelf doen. Hoe zit dat bij jou? Een mooi beeld van het evangelie. Mensen worden gevangen gehouden in slavernij aan de zonde. Maar God biedt redding, verlossing aan door geloof in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is genade. Als je die aanvaardt, dat gelooft, bevrijdt hij je uit de slavernij van de zonde. Het gaat dus om geloof. Sola fide, geloof alleen. En dat geldt zowel voor Joden als voor Grieken. Heidenen dus. Bij God is er geen aanzien des persoons. Dat is de kern van het evangelie. Wie gelooft, krijgt het eeuwige leven. Wie niet gelooft, blijft in het oordeel. Johannes 3, vers 16, bekende evangelisatietekst. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God geeft zijn zoon. Jezus gaat voor ons in de dood. Neemt de straf voor onze zonden op zich. Nu zijn wij vrij. Het geschenk van God. Eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer. Nu naar de tekst die we net al gelezen hebben. Misschien mag de eerste nog een keer getoond worden. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered. Hoort er nog bij. Het woordje maar geeft een tegenstelling aan. Zo was het, maar nu is het anders. Wij waren, ik citeer vers 3 uit hoofdstuk 3, onwetend, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Ja, zo was het, toen we God nog niet kenden. Maar toen, nu kennen we de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder. Toen. Het begint 2000 jaar geleden. God openbaart zich in Jezus Christus aan deze wereld. Als een liefdevolle en genadige God die zonden vergeeft en mensen wil redden. Een geweldige gebeurtenis die zijn weerga niet kent. Hij openbaart zich steeds opnieuw aan ieder die zijn hart voor hem opent. Dat gebeurt dus elke keer weer als iemand het evangelie van Jezus Christus aanvaardt. Dan ziet hij de goedheid en mensenliefde van God, zijn Redder. God is enkel goedheid. Vol liefde voor alle mensen. Dat is geweldig nieuws. Een blijde boodschap. God redt ons, jou, door zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe doet hij dat? Paulus is eerst een ijveraar voor de Joodse wet en zijn voorvaderlijke gebruiken. Als jongen zit hij aan de voeten van Gamaliel. Hij wordt fariseer, schriftgeleerde. Hij raakt doorkneed in de Bijbel van de Joden, de Tora, de psalmen en de profeten. Die kent hij op zijn duimpje. Hij wordt een fanatieke Jood. Vervolgt mensen die in Jezus zijn gaan geloven en neemt hen gevangen. Bij zijn bekering gaat hem het licht op. Hij ziet waar het God om gaat, om zijn koninkrijk. Hij leert door de Bijbelwoorden heen te kijken. krijgt zicht op de geestelijke werkelijkheid die in die woorden verscholen ligt. Hij krijgt zicht op het plan van God met mensen. Gaat zien welke plaats en betekenis de gemeente heeft in dat plan. Hij krijgt een grote liefde voor dat plan en de gemeente. Hij leert het volle evangelie kennen. Dat geheim mag hij aan de wereld gaan onthullen. En hij begint ook te begrijpen dat de wet mensen niet voor God kan rechtvaardigen. Wet doet zonde kennen en maakt mensen schuldig. Hoe lees jij de Bijbel? Probeer je te begrijpen waar het echt om gaat? Heb je zicht op de geestelijke werkelijkheid? Heb je ook zo'n grote liefde voor God, voor zijn plan met jouw leven en voor de gemeente? Voor mij is het een geweldige ontdekking en ik ontdek nog steeds meer. Daarmee groeit mijn liefde voor God en zijn plan. Ik leer te denken en te leven vanuit mijn plaats in de hemel. Leer mijn persoonsvijanden kennen en tegen hen te strijden. Overwinningen te behalen. Ga de dingen steeds meer zien door de ogen van God. Dat leert Jezus mij. Ik kan je vertellen dat dat verrijkend is. Nee, God redt ons niet vanwege onze rechtvaardige daden. Wij kunnen onze redding niet verdienen. Al doen we nog zo ons best. Niemand kan dat. Dat is de les die we van het volk Israël kunnen leren. Hoe meer je je best doet, hoe duidelijker het wordt dat je faalt. Moet je je best dan maar niet doen? Kun je dan maar op losleven, omdat het toch niets uithaalt? Nee. Als je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf, vervul je de wet van God. Jezus doet dat. En door je leven aan hem te geven, doe jij dat ook. Abraham geloofde God en dat rechtvaardigde hem. God ziet het hart aan, niet onze inspanningen. Zo is het altijd geweest. God vraagt geloof. De wet is erbij gekomen. Die maakt ons duidelijk dat we door eigen inspanningen voor God niet rechtvaardig kunnen worden. Ik denk dat die gedachte dat wij zelf nog iets zouden moeten doen een regelrechte bedreiging is vanuit het rijk der duisternis. Satan jut ons op om te presteren en klaagt ons aan op ons falen. Dat is zijn tactiek. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Vaak moeten we nog zoveel. Laten we maar dicht bij huis blijven, de samenkomsten bezoeken, de kringavonden, dagelijks stille tijd houden, liefst 's morgens vroeg. Arme avondmensen. Daar zitten onbewuste gedachten achter, dat als je dat allemaal niet doet, je geen goed christen bent. En dat je zo toch probeert bij God in een goed blaadje te komen. Onzin. We moeten niets. Niet dat die activiteiten op zich niet goed zijn, juist wel. Maar ze moeten uit je hart komen. Vrijwillig. Uit verlangen. Anders is het wat ik wel eens noem evangelisch wetticisme. Dan stel je in feite toch weer onder een wet. Bid dus maar om een oprecht, verlangend hart. Er zijn ook mensen die dat allemaal niet doen, omdat ze zich niet willen hechten. Zij houden zich liever afzijdig. Misschien om geen verplichtingen te krijgen of om moeilijkheden te vermijden. Zij verbinden zich niet met de gemeente. Zetten zich daar dus ook niet voor in. Gebruiken hun gaven niet ten behoeve van de gemeente. Dat is jammer. Doodzonde. Want zo plaats je je buiten het plan van God en doe je jezelf en de gemeente tekort. Waar sta jij ten opzichte van de gemeente? De volgende. God redt uit barmhartigheid, die moet ik hebben. Ja. De NBG gebruikt hier het woord ontferming in plaats van barmhartigheid. Het spreekt mij persoonlijk meer aan. God ontfermt zich over ons. Als een vader over zijn verdwaalde kinderen. Hij zoekt ons op. Het gaat allemaal van hem uit. Omdat hij van ons houdt. Hij wil ons redden. Jij mag je aan hem overgeven. Als een kind dat in de armen van zijn vader springt. Weet zeker dat hij je opvangt. Waarvan redt hij je? Het is goed om dat te weten. Velen van ons zijn in christelijke gezinnen opgegroeid en van jongs af aan meegegaan naar samenkomsten. Hebben nooit vreselijke dingen gedaan. Dan is er misschien weinig zondebesef. Waarvan ben je dan gered, verlost? Het volk Israël wordt er in het Oude Testament voortdurend aan herinnerd hoe God het heeft verlost uit de slavernij van Egypte. Dat mogen ze nooit vergeten. Ook onder hen waren er die nooit vreselijke dingen gedaan hebben. Toch waren ze allemaal in slavernij. Zo is het ook nu. Wat alle onbekeerde mensen gemeen hebben, of ze nu zwaar crimineel zijn of niet, is dat ze op zichzelf gericht zijn, in plaats van op God en de naaste. Op zoek naar bevrediging van eigen verlangens. Daaruit ontstaan belangentegenstellingen met anderen. Daaruit komen afgunst en boosaardigheid voort. Boze geesten houden ze af, hen af van God en bewerken dat ze andere goden aanbidden. Een doodsmacht ketent hen. Ze gaan geestelijk dood. Zo missen ze de heerlijkheid van God en zijn doel met hun leven. Mag ik hier, net als Arjan in de zangdienst ook al deed, even herinneren aan het voetbal, wat voor veel mensen de plaats van God inneemt, helaas. Het wordt zelfs een nieuwe religie genoemd. Ik vind het ook best leuk om naar een wedstrijd te kijken. Ik heb dat de afgelopen weken ook gedaan, vooral als Oranje moest spelen. Dat is op zich niet verkeerd, zolang het maar niet in de plaats komt van mijn relatie met God en Jezus. Wat is jouw idool? Leef je voor God en zijn gemeente? Is dat je alles waard? Ga je daarvoor? Of hobbel je maar een beetje mee, terwijl je intussen andere goden dient? Dat kan je baan zijn, je huis, je auto, zelfs je gezin en nog veel meer. Voetbal bijvoorbeeld. Waar leef je voor? Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten: met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. God redt ons uit de macht van Satan. Hij verlost van duivel en dood. Hij bevrijdt ons van de machten der duisternis die ons kwellen. Nu de volgende. Nog een stukje ervoor. Hij doet dat door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Paulus doelt hier niet op de waterdoop. Daarmee getuig je voor iedereen zichtbaar van wat eerder al met je gebeurde. Je hebt je bekeerd. Jezus als je redder aangenomen. Hij is voor mijn zonden gestorven. Paulus doelt op de wedergeboorte. De vernieuwing van de innerlijke mens. Een verandering van je hart en je denken. Je krijgt een nieuwe gerichtheid. In plaats van op jezelf, richt je je op God en op Jezus en zijn gemeente. Je wordt een nieuw mens, een nieuwe schepping. Je bekijkt alles nu op een nieuwe manier. Niet meer kortzichtig vanuit het eigen belang, maar gericht op Gods belang. God heeft zijn geest rijkelijk over ons uitgegoten. Het woord gieten past bij het beeld van een bad. Zo noemt Paulus het ook. Ja, het is een bad. Een reinigende, verfrissende en vernieuwende ervaring van je innerlijke mens. Zo kom je tot leven. Jezus plaatst jou over van de dood in het leven. De doodsmacht moet wijken. Je bent waarlijk vrij. Zo werkt Jezus in Heilige Geest aan je hart. Hij wil ook in je hart werken. Met zijn vernieuwende kracht. Hij wordt rijkelijk over je uitgegoten. Ergens anders staat dat God zijn geest niet met mate schenkt. We krijgen er niet maar een beetje van. Nee, we worden ermee overladen. Erin ondergedompeld. Gods geest vervult je van God en zijn plan met jou en de hele wereld. Daartoe bevrijdt hij je van machten der duisternis die je gebonden willen houden. Hij wil je hele wezen doordrenken van zichzelf, zodat er in je leven alleen nog plaats is voor God en zijn bedoelingen. Door Jezus Christus, je redder. Aan hem alle glorie. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. De NBG zegt dat we erfgenamen worden overeenkomstig de hopen des eeuwigen levens. Dat klinkt zelfs mij een beetje ouderwets in de oren. Maar het woord erfgenaam spreekt me aan. Want zo is het. We zijn erfgenamen van God. Stel je dat even voor. Als je erfgenaam bent, heb je iets te goed. Ooit zul je dat in ontvangst mogen nemen. In het aardse leven gebeurt dat als iemand, de erflater, sterft. Bij God is dat natuurlijk niet zo. Hij wil alles wat van hem is, nu al met ons delen. Vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Altijd, zonder ophouden, zonder beperking. God, de eeuwige, staat boven tijd en ruimte. Dat kunnen wij met ons beperkte verstand niet begrijpen, maar we geloven het en we hopen erop. In Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed, zegt Jezus, dit is het eeuwige leven, dat zij, wij dus, u kennen. U, die grote God, die boven alles verheven is. Hem kennen betekent dat je je loslaat maken van tijd en ruimte en van al het aardse. Je deelt je leven met hem. Dan kan je leven niet meer stuk. Dat is eeuwig leven. Daar geloven we in. Dat verwachten we met sterk verlangen. We erven van God zijn heerlijkheid, zijn geest. Ik moest denken aan Galaten 6, waar de vruchten van de geest worden opgesomd. 9 stuks. Dat zijn allemaal eigenschappen van God die we ook in Jezus Christus herkennen. Ik denk dat dat ook onderdeel is van die erfenis. We gaan steeds meer op God zelf lijken. Hij wordt alles in ons. Door zijn geest reinig je jezelf en heilig je jezelf. En word je helemaal doordrongen van zijn geest. Je merkt steeds meer dat eeuwige leven in jezelf. Dat komt tevoorschijn in gemeenschap met de Vader en de Zoon. Je kent de Zoon. Je weet, Gods Zoon komt in mij openbaar. Gods heerlijkheid komt in mij openbaar. Niets is beter, niets is mooier dan dat. Dan het slotvers. Deze boodschap is betrouwbaar. En ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt. Paulus wil dat Titus beseft dat er maar één evangelie is, ook al zijn er die anders beweren. Hij weet uit ervaring, dit evangelie roept weerstand op. Dat zal Titus ook merken. Voor de Joden is Paulus een gevaarlijke ketter. Ze ruimen hem het liefst uit de weg. Maar Paulus telt zijn leven niet. Hij wil dat Titus ook helemaal voor het evangelie gaat. Daarom prent hij het hem nog eens in. Gaan wij er ook helemaal voor? Paulus noemt Titus in de aanhef van zijn brief mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof. Titus mag dat weten. Zich zo als medewerker in de dienst van God volledig aanvaard weten. Mooi is dat. En hoe zit dat bij jou? Weet jij je door ons gemeenschappelijk geloof een waarachtig kind van God? Door hem aanvaard en geliefd? Ik weet dat veel mensen, ook christenen, daar soms moeite mee hebben. Vaak omdat ze als kind zijn afgewezen en een boze macht van verwerping en gevangen houdt. Die maakt dat ze andere mensen niet meer vertrouwen. Bijvoorbeeld na seksueel misbruik. En vaak weten ze wel dat God van hen houdt, omdat hij dat zegt in zijn woord, maar ervaren ze het niet. Je moet het ook niet alleen weten, maar geloven. Het als waarheid voor je leven omarmen. Het in je hart laten landen. Het daar vastmaken. God ervoor danken. Zo leer je jezelf te aanvaarden zoals God je aanvaardt. Laten wij elkaar lief hebben en aanvaarden. Dat elkaar ook laten voelen. Dat werkt genezend en helend. Titus mag zich door deze aanvaarding gesterkt en bemoedigd weten. En voelen. Zo kan hij een krachtig getuigenis geven van wat Paulus hem heeft toevertrouwd. Doen wij dat ook in onze contacten met andere mensen? Of houden we, als het erop aankomt, liever onze mond? Met overtuiging. Zonder enige twijfel of schroom. Het gaat om een betrouwbare boodschap. Om waarheid. Daar kun je vooruitkomen, zonder angst voor afwijzing. Laten wij, als een Titus, ons door God aanvaard en geliefd weten. Betrouwbare medewerkers zijn van God. Bereid om het evangelie uit te dragen aan ieder die het horen wil. En dat met overtuiging doen. In Filippi 1 vers 6 staat. Want ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u, bij mij begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Aan hem alle eer en aanbidding. Amen.